De tekstwoorden voor de prediking, gemeente, vinden wij in Matthäus 28 en daarvan de versen 1 tot 4. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en zij werden als doden. Gemeente, toewentelen en afwentelen. Dat eerste toewentelen, dat deed Jozef van Arimathea. Toerollen, toewentelen, hetzelfde woord. Afwentelen, dat deed een engel des Heren. Het een gebeurde voor de Sabbat, vlak voor de Sabbat, en het andere gebeurde na de Sabbat, tegen de dageraad. Dat betekent dus dat Jezus de Sabbat over in het graf heeft doorgebracht. Hij is opgestaan ten derde dagen. Er staat ook wel eens na drie dagen, maar hij heeft natuurlijk maar anderhalve dag in het graf gelegen. Dat komt door de Joodse manier van dagberekening. Wij kennen daar trouwens soms ook wel eens iets van. Een achtdaagse reis kan soms maar 6,5 dag duren. Als je op vrijdagavond van Schiphol vertrekt, en je komt de volgende week vrijdagsmorgens in alle vroegte weer op Schiphol aan, dan is dat een 8-daagse reis. Maar je bent per saldo maar 6,5 dag onderweg geweest. Dus wij kennen die berekening eigenlijk ook wel. De Joden rekenden altijd zo. De dag waarop het gebeurde telde voluit mee. En de dag waarop het eindigde telde ook voluit mee. Dus dat was 3 dagen. Ook al heeft die eerste dag maar heel eventjes geduurd. Want vlak voor de Sabbat is Jezus begraven. Er was haast bij, zo hebben we op Goede Vrijdag nog gezien. En hij is in de vroegte van de eerste dag der week opgestaan uit de doden. De Sabbat over in het graf gerust. Waarvan heeft hij gerust? Waarvan heeft zijn ziel gerust, zijn geest gerust in de hand van zijn vader? Want dat was zijn geest, zijn ziel. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Die had hij daar als een onderpand ondergebracht. Totdat hem die op de morgen van de opstanding zou worden teruggegeven. Die geest, die ziel. Die heeft daar gerust in de handen van de Vader. En zijn lichaam heeft gerust in de aarde. Waarvan heeft hij gerust? Van zijn werken. Zoals in den beginne God de Vader gerust heeft van zijn werken, zijn scheppingswerken. En hij heeft zich verheugd in de werken zijner handen. Hij heeft zich verkwikt, staat er zelfs ergens in het Oude Testament. Toen hij zag dat hij alles zo zeer goed gemaakt had. Toen rustte God op de zevende dag. En zo heeft ook de Zoon. Na het volbrachte werk, toen hij gedaan had alles wat zijn vader hem opgedragen had om te doen, heeft hij van al zijn werken gerust, van het verzoeningswerk heeft hij gerust. Hij heeft gerust van de vrede die hij geschapen heeft, door het bloed van het kruis. Hij heeft gerust van het herstelwerk dat hij gemaakt heeft tussen God en mens, tussen de zondaar. Hij heeft gerust van het feit dat hij de gehele schepping heeft verlost door zijn kruisdood. En dat hij de dood gedood heeft door te sterven, onschuldig te sterven aan het kruishout van Golgotha. Het is volbracht het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Zo klonk het op de kruisheuvel van Golgotha. En zo heeft Jezus dus op de Sabbat gerust van zijn werken. En daarmee heeft hij de Sabbat vervuld. Die dag van de Sabbat was groot, zo staat er in een van de andere evangeliën. Ja, die was groot omdat het een Sabbat was die tijdens het paasfeest viel. Dat hebben we op Goede Vrijdag ook nog eventjes gezien. Maar hij was ook groot omdat op die Sabbat de Heer Jezus liggende in het graf de Sabbat heeft vervuld. Zoals God den Vader in den beginne, zo heeft de Zoon dat gedaan in de volheid van de tijd. En toen na de Sabbat, laat na de Sabbat, toen brak de eerste dag der week aan. En dan staat er eigenlijk in de Griekse taal de eerste der Sabbatten. Je kunt dat ook in de kanttekening van de Statenbijbel zien. Er staat eigenlijk de eerste, de ene staat er zelfs, de ene van de Sabbatten. Laat na de Sabbat brak de eerste van de Sabbatten aan. Na de Sabbat dus nog een Sabbat. Toen de Sabbat, de Joodse Sabbat, geëindigd was, en dat was altijd als het weer donker werd op de Sabbatdag, als het dan weer donker werd, dan was de Sabbat voorbij, toen hebben de vrouwen meteen daarna zijn ze specerijen gaan kopen. Dat mocht natuurlijk, hè? De Sabbat was voorbij. Dus op zaterdagavond zijn ze erop uitgegaan om de specerijen te kopen die ze nodig hadden de volgende morgen. Dat was dus vroeg na de Sabbat, in de avond nog. En hier staat laat na de Sabbat. Dat was dus pas de andere morgen. Tegen dat het begon te lichten, toen zijn ze op pad gegaan. De eerste dag der week. De eerste der Sabbatten, zegt Matthäus. Is het dan zo vreemd dat de kerk van God al sinds de dagen van de apostelen op die dag de opstanding viert? Is het dan zo vreemd dat die dag in het Nieuwe Testament de dag des Heren wordt genoemd? Die aanduiding dag des Heren vind je trouwens in het Oude Testament nergens. De Sabbat wordt nergens de dag des Heren genoemd. Heel apart is dat, maar het is waar. De eerste dag der week wel, de dag Het is hier en we lezen op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament dat die dag door de gemeente in ere werd gehouden. Een dag van samenkomst, van stonde af aan. Je leest het in de handelingen, je leest het in de brief van Paulus, je leest het in de openbaring van Johannes. Een bijzondere dag, de eerste der Sabbaten. En degene die uit het heidendom zich bekeerden tot Christus, en dat zijn de napinksteren, dat weet u wel, zeer velen geworden. Hun is dan ook nooit opgelegd geworden om de Joodse Sabbat nog te onderhouden. Ook op het apostelconvent in Handelingen 15 wordt de Sabbat niet genoemd, niet verplicht gesteld als onderhoudingsdag voor de heidenen. Zoals de besnijdenis niet verplicht was en de offeranden niet verplicht waren, al die andere ceremonieën niet, zo ook de Sabbat, die wordt daarbij niet genoemd. Het is dan ook zo dat van de apostelen af aan en ook daarna de dag van de christelijke gemeente, dat is de eerste dag, de eerste der Sabbaten geweest. Want toen is het nieuwe begin gemaakt. Toen is de herschepping begonnen. Toen is de eerste steen gelegd van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. In de opstanding van Jezus Christus is de route gebaand naar de sabbatismos toe. Naar de sabbatsrust die nog komen zal. Niet naar die er is geweest in het paradijs. Maar die er komen zal als het paradijs wordt hersteld. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar zijn. De eerste der sabbaten. Die richt de blik naar voren. Naar de sabbat die nog komt. En ik zei al, gemeente, de eerste christelijke gemeente in de apostelentijd al, maar ook daarna, de eerste eeuwen van het christelijk geloof, heeft de christelijke gemeente de eerste dag der week gehouden als de dag des Heren. En dan wordt wel vaak gezegd, ja, dat is voor keizer Constantijn gedaan toen hij christelijke keizer werd. Die heeft toen de zondag ingevoerd. Dat wordt dan vaak beweerd. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is historisch gezien helemaal onjuist. De zondag was er al, dus de sabbat, de eerste der sabbaten was er al. En die werd al onderhouden. Alleen, wat heeft de Romeinse keizer gedaan toen hij christen werd? Die heeft die dag tot godsdienstdag, tot rustdag gemaakt voor zijn hele rijk. En dat sierde hem, die Constantijn, dat sierde hem, dat hij zodra hij aan de macht kwam, pogingen gedaan heeft om die dag in te voeren, die christelijke dag in te voeren in zijn gehele rijk. Dat moet je niet in hem afkeuren, dat moet je in hem prijzen. Het ware te wensen in onze dagen, dat wij een overheid hadden die die dag beschermde. Onze overheid die is actief bezig om die dag steeds meer weg te moffelen en alle dagen gelijk te maken. En Constantijn heeft tenminste nog zijn best gedaan om de eerste der sabbaten een plek te geven in zijn hele keizerrijk. Ik zeg niet dat hem dat helemaal goed gelukt is. Dat kan ook bijna niet in zo'n onmetelijk rijk. Dat kun je niet zomaar in één handomdraai invoeren, dat iedereen dat gehoorzaamt. Dat kon natuurlijk ook niet, maar hij heeft het wel geprobeerd en dat valt zeer in hem te prijzen. Dus als gewoonlijk smalend over die Constantijn gesproken wordt, die heeft de zondag ingevoerd. De heden heette trouwens toen helemaal nog geen zondag. Dat was de dag des Heren, zo heet het nog in het Italiaans, de Dies Domenica, de dag des Heren. Dat is in hem te prijzen, dat die eerste der sabbaten hoog genoteerd staat. Tegen de eerste der Sabbaten. Toen ging de vrouw op pad. En gemeente, dat was dan toen het begon te lichten. En laat na de Joodse Sabbat. Dus pas op de eerste dag der week toen het ochtendstond was geworden. En dat is natuurlijk ook niet toevallig. Dat Jezus bij het krieken van de dageraad is opgestaan. Dat is niet toevallig. Zoals het niet toevallig was dat het donker werd toen hij stierf. Voordat hij stierf. 3 uren lang. En zoals het ook niet toevallig was dat Judas wegging midden in de nacht. Dat wilde wat zeggen. Zo is het ook niet toevallig dat de Heer Jezus is opgestaan. Toen de zon begon te dagen. Hij is de zonne der gerechtigheid. Dat tijdstip, dat spreekt dan ook boekdelen, nietwaar? Hij die in den beginne gesproken had op den eerste dag, er zij licht en er was licht. Hij die nu nog in onze harten schijnen kan om verlichting der kennis te geven in het aangezicht van Jezus Christus. Hij hoeft maar te spreken, er zij licht en er zal ook bij u en bij mij licht zijn. Hij heeft op de morgen van de opstanding het ook uitgesproken. Er zij licht en er was licht. Niet alleen maar in de schepping. Maar ook in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is de morgenglans der eeuwigheid. Het licht aan het eeuwig licht onttogen. De eersteling der dagen. De nieuwe schepping is een feit. De eerste steen is gelegd. Het begin is er. Zo mogen wij deze dag begroeten en gedenken. Het is Pasen. Ook al zitten we in donkere omstandigheden. Als land en volk, als mensheid. Ook al zijn er al meer dan 100.000 doden gevallen. Veel meer zelfs in verschillende landen, allemaal bij elkaar opgeteld. Ook al lijkt de dood te heersen. Het is Pasen. De nieuwe dag. Die is aangebroken. Toen. In de hof van Jozef van Arimathea. Op den eerste der Sabbaten. Als het begon te lichten. Toen kwamen zij tot het graf. En die zei, dat zijn de vrouwen. Maria Magdalena, die door de Heer Jezus van 7 duivelen verlost was geworden. Die daarom niet van zijn zijde afweek. Want dat durfde ze niet. Bij Jezus weggaan. Zelfs niet toen hij dood was. Moest ze bij hem wezen. Want hij was haar garantie dat die 7 duivelen niet zouden terugkeren. Hij alleen. Ze moet zich gevoeld hebben als een opengebroken stad op dat moment. Toen Jezus dood was. In het graf lag. En zeker toen ze hem niet meer kon vinden. Waar ze hem gelegd hadden. Toen was ze zelfs haar dode Jezus nog kwijt. Toen moest ze zich hebben gevoeld een opengebroken stad die maar zomaar door die duivelen weer zou kunnen worden bezet. Daarom bleef zij bij Jezus, was hem het Galilea gevolgd en altijd bij hem gebleven. Ook toen hij aan het kruis houdt. En de andere Maria. Dat is natuurlijk niet Maria de moeder van Jezus. Die stond ook wel bij het kruis houdt. Het is ook niet Maria van Bethanië. De zuster van Martha en van Lazarus? Nee, die is het ook niet. Het is Maria, de moeder van Jozef en Jacobus. En die Jacobus was een van de discipelen van de Heer Jezus. Jacobus, de zoon van Alfeus. Er 2 Jacobussen in de discipelkring van de Heer Jezus. Jacobus, de zoon van Zebedeus. Ja, Jacobus, de zoon van Alfeus. En dat was de man van deze Maria. Die Alfeus wordt ook wel Klopas genoemd. En zij was dus de moeder van een van Jezus' discipelen. De andere Maria wordt zij hier genoemd. En ook, Ook Salome was er nog bij. Salome, dat was de moeder van de zonen van Zebedeus. Dus de man van Zebedeus. Wie was de vader van de zonen van Zebedeus, vragen we wel eens als een grapje aan de kinderen. Wie was de vader van de zonen van Zebedeus? Ja, dat is Zebedeus natuurlijk. Maar je kunt ook vragen, wie was de moeder van de zonen van Zebedeus? En dan is het antwoord, Salome. En dat antwoord zul je misschien niet zo gauw krijgen, maar het is wel waar de schrift getuigt dat zij dat geweest is. En dat ze er ook bij is geweest, dat lezen we in de andere evangeliën. Niet hier, hier wordt maar van twee vrouwen gesproken. Zij kwamen om het graf te bezien. We lezen hier niet over de specerijen en zo die ze gekocht hadden. En dat ze kwamen om het lichaam van de Heer Jezus nog te verzorgen. Dat lees je hier niet, dat lezen we wel in de andere evangelie. Dat was gebeurd, dat laat Matthäus hier rusten. Ze kwamen om het graf te bezien. Vrouwen. Ja, waar zijn de mannen, zou je dan denken? Nou gemeente, het is zonder meer waar dat de vrouwen meer liefde tot Jezus hebben getoond en meer aanhankelijkheid aan de mannen. Dat is absoluut een feit. Het zou best kunnen zijn dat om die reden de Heer Jezus ook het eerst aan hen verschenen is. Dat zou best wel eens kunnen zijn. Maar ik moet dat onderscheid tussen de mannen en de vrouwen toch een beetje temperen. Want het is niet zo dat de vrouwen de opstanding wel hebben geloofd en de mannen niet. Zo is het niet. Er staat hier dat ze kwamen om het graf te bezien. Ze zochten de dode Jezus. Ze zochten hem bij de doden. Ook zij hebben zijn woord niet geloofd. De mannen niet. De vrouwen even minder. Ze hebben minder liefde getoond, de mannen, dan de vrouwen. Maar als het gaat om het geloof in het woord, het oud-testamentische woord, en het woord van Christus, dat hij zo menigmaal tegen hen gesproken had, niet waar? Als het daarom gaat, dan moet je zeggen, nou, dan waren ze eigenlijk even ver. Ten derde dagen opstaan uit de doden. Denk maar aan de lijdensaankondiging. De Heer Jezus had het gesproken. Er waren die vrouwen ongetwijfeld ook wel bij. Maar zij geloofden dat niet. Ook hun oren waren gesloten geweest. Ze verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. En zo kwamen ze op die morgen naar het graf. Om een dode Jezus een dienstbetoon te doen. Een dode Jezus, niet een levende. Of zij geweten zullen hebben dat het graf bewaakt werd door een wacht. Pilatus had daar toestemming voor gegeven. Dat is maar een hele vraag, of ze dat geweten hebben. Ik denk het niet. En waarom niet? Omdat namelijk de overpriester en de schriftgeleerden pas op de Sabbat naar Pilatus zijn toegegaan om die wacht te begeren. En toen rustte zij naar het gebod. Op de Sabbat. Dan hoort u dat goed, op de Sabbat. Altijd zo precies. Zo stipt op de letter van de wet. Te stipt, zouden we haast zeggen. En je mocht nog geen kaars aansteken op de Sabbat. Maar je mocht wel naar Pilatus gaan, dat mocht wel. Dat mocht wel, je mocht wel naar Pilatus gaan. En je mocht wel zeggen, die leugenaar die heeft gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan. En als ze dat gaan geloven, dan zal het laatste nog erger zijn dan het eerste. Geef ons alsjeblieft een wacht dat we dat graf verzorgen en bewaken. Opdat niet de discipelen s'nachts komen om hem te stelen. En dan vervolgens tegen het volk zullen zeggen, hij is opgestaan van de doden. Merkwaardig, hè? Die overpriesters en die schriftgeleerden hadden wel acht geslagen op dat ik zal opstaan op de derde dag. Die wisten dat wel. Dat is eigenlijk wel heel beschamend, zowel voor de mannen als voor de vrouwen, voor de discipelen en voor Maria Magdalena en zo, dat zij zich dat nog wel goed wisten te herinneren, dat hij dat gezegd had, die verleider, zeggen ze, die leugenaar. Ik zal opstaan op de derde dag. En zij hadden dat serieus genomen, want anders hadden ze niet om die wacht gevraagd. En degenen die bij Jezus horen, die sloegen er geen acht op. Maar ook hier weer wat een schijnheiligheid, hè? Op de Sabbat is het geoorloofd om goed te doen op de Sabbat of om kwaad te doen, had de Heer Jezus eens gevraagd in de synagoge te Capernaum. Nou, het antwoord is natuurlijk, het is geoorloofd goed te doen. Een man met een verdorde hand te genezen, dat goed doen, dat mag op de Sabbat. Toen gingen de Joden heen en ze gingen met de Herodianen beraadslagen hoe ze Jezus zouden doden op de Sabbat. Is dat geoorloofd op de Sabbat? Nee dus. Dat is dus niet geoorloofd op de Sabbat. Wel goed doen, maar geen kwaad doen. Dat geldt ook hier. Dat geldt ook hier. En zodoende zullen deze vrouwen, omdat het pas op de Sabbat allemaal bekonkeld is, zullen deze vrouwen dat niet geweten hebben, dat daar een wacht was om het graf van Jezus te bewaken. En als ze dan onderweg zijn, dan opeens een grote aardbeving. Hoe is die aardbeving ontstaan? Wel, door de komst van de engel. En kijk maar wat er precies staat. Er staat, er ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wendelde de steen af. Want een engel kwam toe. Het is wel duidelijk een verband gelegd tussen de komst van de engel en de aardbeving. Duidelijk is daar een verband in. Dus met dat die engel zijn met zijn voeten de aarde heeft geraakt, zeg maar, heeft de grond gedaverd. Toen beefden de bergen. En een aardbeving, het schudden van de bergen en van de heuvels, dat lees je in het Oude Testament vaker, heeft altijd te maken met een ingrijpen van God. Denk maar aan de uittocht, toen daverden de bergen en de heuvels sprongen op als rammen, zegt de psalmist. Denk u maar aan de Sinaï, toen God zijn heilige wet begon af te kondigen, toen daverde de aarde. Denk u maar aan de kruisiging, Matthäus 27, het hoofdstuk hiervoor. De steenrotsen scheurden en er geschiedde een grote aardbeving toen Jezus stierf aan het kruis. En zo ook hier bij de opstanding heeft de aarde geschud en gebeefd toen die engel nederkwam en op de aarde zijn voeten zette. Toen geschiedde er een grote aardbeving. Die vrouwen moeten dat onderweg zeker ook wel hebben gemerkt. Hoe ver dat die aardbeving heeft gereikt, dat staat er niet. Maar daar in die plaats waar Jezus begraven lag, daar is die kennelijk duidelijk voelbaar geweest. Er geschiedde een grote beving. Een grote beving. God is aan het werk. De rechterhand des Heren is verhoogd. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden des Heren vermelden. Dat is hier aan de hand. De aarde sloeg van schrik aan beven toen ze u langs uw pad zag streven in het nooit ontdekte spoor zee en grote wateren. Zo'n ingrijpen van God, het oude verbond. En hier zie je dus in het nieuwe verbond dat die rechterhand des Heren, dat die hier die grote daad doet. Is nou die engel gekomen om Jezus op te wekken uit de dood? Dat staat er niet. En dat is ongetwijfeld niet zo. Dat grote werk heeft de Heer vast niet aan een engel overgelaten. Een engel is slechts een bode, een gezant. Er staat overal in de Bijbel dat God zelf hem heeft opgewekt uit de doden. God zelf heeft dat gedaan. Daar had de Heer geen engel voor nodig om dat te doen. En er staat ook wel in de Bijbel dat hij is opgestaan uit de doden. Door eigen kracht. En dat is evenzeer waar. De Bijbel spreekt ook over de geest die levend maakt. De geest der levendmaking. De geest der heiligmaking. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Schrijft Paulus in Romeinen 1. En dus de Heilige Geest heeft daar een rol bij gespeeld. Bij de opwekking van Christus. Drie enige God heeft dat gezamenlijk gedaan. En dat kan heel goed al gebeurd zijn voordat die steen afgewenteld werd. Voordat die engel daar was om die steen af te wentelen. Want per slot van rekening, gemeente, heeft de Heere Jezus sinds zijn opstanding een verheerlijk lichaam gekregen. Paulus noemt het een geestelijk lichaam. Een verheerlijk lichaam. We weten ook uit de opstandingsgeschiedenissen dat dat lichaam van de Heer Jezus helemaal niet aan deuren en zo gebonden was. Hij kwam maar zomaar binnen en hij was ook zomaar weer weg. Hij verscheen en hij ging weer weg. Op plotselinge wijze. En daarom kan de Heer Jezus ook heel goed al opgestaan zijn uit het graf, terwijl de steen daar nog voor lag. In elk geval denk ik dat je moet zeggen, en aangezien er ook helemaal niet staat, en toen kwam Jezus tevoorschijn of zo, of toen stond Jezus op. Nee, dat staat er helemaal niet. Ik denk dat je dus moet zeggen, de engel heeft dat niet gedaan. Alles pleit ervoor om te zeggen, nou dat heeft God zelf gedaan. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals bij het beginnen, in het begin schiep God de hemel en de aarde, hij schiep het door het woord. De geest zweefde over de wateren. Daar waren ze ook alle drie bij. De eerste twee versen van de Bijbel al. Alle drie. Zo heeft ook bij de herschepping, het begin daarvan, de eerste steen daarvan, de drie enige God zijn werk gedaan. En de engel was slechts de bode, de gezant, om dat op de aarde duidelijk te gaan maken. En hij moest dan ook de steen afwentelen van het graf. Hij moest gaan verkondigen Gods grote daden aan de vrouw, aan de mensen en aan de broederen straks. Engelen zien we dan verschijnen op de scharnierpunten van de helsgeschiedenis. Let maar eens op in de Bijbel. Bij de zondeval, die engel die de weg naar de boom des levens versperkt. Denk maar eens aan Abraham bij de belofte, Isaac geboren zal worden, engelen. Denk maar eens aan de verlossing uit Egypte, de verderfengel die de eerstgeborene slaat. De engel des Heeren in de woestijn. Denk maar eens aan de geboorte van Simson, de roeping van Gideon. Belangrijke punten in de geschiedenis van het volk Israël. Denk maar eens aan de geboorte van de Heer Jezus, Gabriel tot twee keer toe. Denk maar eens aan zijn lijden in de hof. Een engel des Heeren kwam om hem te versterken. Getuigt Lucas. Denk maar eens aan de hemelvaart. Twee engelen stonden bij hen in witte klederen en zeiden, hij zal wel zo komen als dat je naar de hemel hebt zien heenvaren. En kijk ook maar eens bij de wederkomst, hè? Bij de wederkomst. Dan zal ook de bazuin klinken en de engelen Gods, die zullen de oogst der aarde uitvoeren. De engelen Gods zullen de tarwe samenbrengen in de schuur en het onkruid in het vuur. Dat staat duidelijk, Gods woord. Dan op die scharnierpunten, dan treden de engelen op. Je moet niet denken dat er iedere dag in Israël een engel verscheen. Er stond echt niet achter iedere boom een engel. Echt niet. Er zijn wel mensen die er denken, toen kregen de mensen iedere keer maar boodschappen van engelen en zo. Nee, dat gebeurde alleen maar op de scharnierpunten, daar waar het nodig was. Dan maakte God zijn grote daden bekend. En dat is hier dus ook het geval. Op de morgen van de opstanding spelen engelen hun rol, niet om de opstanding uit te voeren, dat kon God zelf alleen wel af. Maar om de boodschapper te zijn, een angelos is een boodschapper. Een boodschapper te zijn van wat God doet, is de mensen moeten dat ook weten. En hij heeft de steen afgewenteld van het graf, toewentelen, afwentelen. Jozef van Arimathea wentelde hem toe, de engel wendt hem af. En dan staat er zo treffend, zo prachtig is dat. Hè. Dan staat er, en hij zat op denzelfde. Als een koning op zijn troon. Hij ging er bovenop zitten. Toen die vrouwen daar kwamen, toen zagen ze die engel daar zitten bovenop de steen. Dat is een stukje prediking op zich, hè. Prediking zonder woorden. De dood is onder de knie gebracht. Ik zit erop, ik zit er in Gods naam op, heeft die engel daarmee gezegd. Ik zit er in Gods naam bovenop. De steen ligt onder. De grafsteen. De dood. Die is overwonnen. Christus is de triomfator. Dat zit die engel daar te verkondigen. Zonder dat hij één woord nog gezegd heeft, heeft hij dat al verkondigd en duidelijk gemaakt aan die vrouwen die daar aankomen. Of ze het gelijk ook begrepen hebben, dat zal misschien wel niet. Zo duidelijk gaat de engel spreken en dan worden ze het wel gewaar. Maar die boodschap zit er ongetwijfeld in. Ik heers nu over de dood. Dat is een belangrijke prediking, gemeente. Zeker ook in deze tijd waarin wij nu leven. Nu er toch ook alweer duizenden mensen gestorven zijn aan een besmettelijke ziekte. Alleen al in ons land. 2.500 officieel geteld. Maar men vermoedt dat er een dubbele in feite overleden is. Dus dan zouden er nog wel meer dan 5.000 zijn die gestorven zijn aan deze ziekte. Het vale paard gaat wel rond. Het vale paard is het paard van de dood. Hè? Van de pestilentie. Derde paard. Nee, het vierde paard. In de openbaring van Johannes. Het vierde paard. Eerst het witte. Dat uitgaat overwinnende en dat hij overwon. Dat is de Christus. Op het witte paard. En dan heb je het rode paard van de oorlog. Het zwarte paard van de honger. En het vierde paard, het fale paard. Dat is het paard van de pestilentie. Van de dood. Die rondgaat over de wereld. Dan zou je niet zeggen dat het paard er geweest is. Dat zou je zeggen van niet. Toch gemeente, toch. Wat een prediking zit er in het feit dat die engel daar gezeten is op die steen. Erbovenop. De dood ligt onder de knie. De laatste vijand is wel aan zijn stuiptrekkingen bezig. En dat doet hij net als de duivel. Vurig en krachtig. De duivel zijn laatste stuiptrekkingen die mogen er ook wezen. Want wat hij nog doen kan, dat doet hij. Wat hij nog vernielen kan, dat vernielt hij. Wee degene die op de aarde wonen, want de duivel is tot u afgekomen, staat er in de openbaring van Johannes. En die laatste vijand die er niet gedaan wordt, de allerlaatste, de dood, die is net zo venijnig. Die gaat ook alom rond, altijd al, maar nu toch wel weer zo heel in het bijzonder, dan laat hij zijn angel nog eens een keer goed en wel voelen. En dat is geen wespenangel hoor. Dat is geen wespenangel. Dat doet ook wel een beetje zeer als je door een wesp gestoken wordt. He, dan vind je dat niet prettig. Je slaat die wespen liever maar weg van je af. Ik wel tenminste. Maar als Paulus over de angel van de dood spreekt, dan bedoelt hij geen wesp. Dan bedoelt hij een schorpioen. De prikkel van de dood, dat is een schorpioen. Een dodelijke prikkel, een pijnlijke prikkel. Ja, dat is het tot op de dag van vandaag toe, de dood. Als je ervoor ligt en als je het meemaakt in je gezin, als je man of je vrouw je ontvalt, dan zie je dat de dood inderdaad die prikkel is. Die is nog gaande, maar vergeet het niet. Het graf is open. Voor al degenen die van Christus zijn. Is dat een troost. En werkelijkheid. En een wetenschap. Voor al degenen die van Christus zijn. Als je nou buiten de Heer Jezus kunt vinden en zoeken. Dan heb je geen troost. Dan is die laatste vijand inderdaad nog springlevend voor je. En ja, en dan is er ook geen troost tegen die laatste vijand. Dan kun je ook niet zeggen dat hij voor jou overwonnen is. Nee, hij is overwonnen. Voor al degenen die hem kennen. Voor al degenen die tot hem gevlucht zijn. Buiten hem geldt het niet dat de dood verslagen is. De dood is verslagen voor al degenen die in Jezus sterven zullen. Die in hem zullen ontslapen. Prachtig woord is dat, hè? Ontslapen. De dood is dan geen doodgaan meer. Maar dat is ontslapen in de Heer. En dat prachtige woord wordt in het Nieuwe Testament ook meerdere keren gebruikt. En dan jaagt die dood ook geen angst meer aan. Dan is het waar. Als je maar in Christus Jezus bent. Maar zolang als een mens zich nog ophoudt buiten hem en zonder hem. En niet in hem is ingelijfd en ingeplant door een oprecht geloof. Dan is er eenvoudigweg geen troost. Ook niet in de huidige crisis. Er is geen troost. Zolang als we het buiten de Heer Jezus zoeken. Dan moet je het met schrale troostjes doen. Die de mensen je toedichten. Maar waar je in feite heel weinig aan hebt. De wezenlijke troost zit alleen maar in het feit dat Hij verrezen is. Opdat ik Hem kennen en de kracht zijn er opstanding en de gemeenschap zijn lijden zijn doodsgelijkvormig worden. Of ik ook enigszins zou mogen komen tot de wederopstanding der doden, zegt de apostel in zijn brief aan de Filippenzen. Die hoop, dat is die hoop in Christus. En dan is het ook waar dat geen dood en ook geen leven meer scheiden kan van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heere? Dan is het waar wat Paulus getuigt. Dat het geen verlies is te moeten sterven. Maar dan is sterven een mogen geworden. Dan is sterven gewin geworden. En dat predik hier. Die engel van de Heer. Door te gaan zitten boven op die steen. Hij laat het de vrouwen weten. Kijk eens goed. Ik zit er boven op. Het ligt onder Gods voeten. Onder Christus voeten. Die dood waar je zo beangst voor bent. En dan kijken we nog even naar die engel. Die engel die wentelt dus, die komt toe en wentelt steen af. Gaat er bovenop zitten. En staat er nog iets over hoe die eruit zag. Zijn gedaante waarmee hij nederkwam, zijn aanblik, was gelijk een bliksem. Een bliksem. Het staat niet dat het een bliksem was, maar het was gelijk een bliksem. Het leek op een bliksem. Dat is altijd met de dingen die uit de hemel komen, die worden nooit exact beschreven. Zoals dit of dat, maar altijd de gedaante van, de gelijkenis van. Dat is in de openbaring van Johannes zo, en dat is ook bij de profeten. Dan zo bij Ezekiel bijvoorbeeld, hè, de visioenen die Ezekiel kreeg van de troon van God en van de troonwagen. Dat is altijd de gelijkenis, de gedaante van. Alles wat uit de hemel is, kunnen wij niet exact benoemen. Lijkt alleen maar op iets, hè. De steen jaspis gelijk, staat er dan. En hier staat het ook, hè? Een bliksem gelijk. Gelijk een bliksem. En een bliksem, gemeente, is een pijl van God. Zoals de donder de stem van God is die op de wateren is. Psalm 29. De stem des Heren. Zo zijn de bliksemen altijd de pijlen die God afschiet, de vurige pijlen. En als die engel hier als een bliksem uit de hemel komt, dan wil dat zeggen dat de Heere God hier met zijn bliksem de dood treft. Raakt. De dood. Dood. En ook zijn vijanden. Ze werden als dood staan. De dode leeft. En de levenden die worden als doden. Ze waren niet dood. Maar ze werden als doden. Verlamd van schrik. Schrik, want er staat uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden. En dan wordt er eigenlijk met het woord verschrikt een woord gebruikt dat ook in dat woord aardbeving zit. Dus niet alleen de aarde beefde. Zij beefden ook. Zij beefden ook. Uit vrees voor hem zijn de wachters bevende geworden. He, ze zijn ook heen en weer geschud, zoals dat bij een aardbeving gebeurt. Dat hetzelfde woord, dat verschrikt worden en beven. Hetzelfde woord gebruikt in de Heer. De Heere schiet zijn pijlen af. En dan treft hij doel. De dood wordt geraakt. En al de goddelozen worden geraakt. De goddelozen die in hun goddeloosheid willen blijven. Die zich niet van hun goddeloosheid hebben bekeerd. Die worden geraakt. Pas op hoor met die geduchte pijlen van de Allerhoogste. Ook in de psalmen is daar wel sprake van. In het Oude Testament op verschillende plaatsen is er sprake van de pijlen die God afschiet. Als je die raakt ten dode, dan is die weg. Dan word je als een dode. En dan mogen ze nog blij zijn dat ze er levend vanaf gebracht hebben. Dat ze als doden werden. Niet werkelijk werken dood, mogen ze nog blij zijn. Maar ze lagen daar verlamd van schrik. Misschien lagen ze er nog wel toen de vrouwen bij het graf kwamen. Dat is heel goed mogelijk, want er staat in vers 11 dat als zij heen gingen, ziet enigen van de wacht kwamen in de stad. Enigen van de wacht. Sommigen van de wacht. Dus niet al die wachters waren naar de stad gevlucht, onderwijl. Maar enigen waren. Die wisten te ontkomen en die wisten dat in de stad te gaan vertellen. Sommigen. Maar de anderen gebleven zijn. Misschien lagen ze daar nog wel bij het graf. Doodsbleek. Verlamd van schrik. Als doden toen die vrouwen daar bij het graf kwamen, getroffen door de pijl van de Allerhoogste. Ja, dat is je deel als je tegen de Heer strijdt. En als je zijn zoon zo graag achter de deuren ziet liggen, de deur van het graf, als je een nachtuil bent, ja zeker, dan is dat je deel. Als je een nachtschuitchristen bent, dan ook. Dan is dat je deel. Dan word je door de bliksem, de pijl, getroffen. En zijn kleding, wit gelijk als sneeuw. Ja, gemeente, in de hemel is alles wit. Is alles zuiver, alles rein. En dus ook het uiterlijk, het omkleedsel van die engel was wit, hemelswit, hemelszuiver. Wat is er witter dan sneeuw? Sneeuw die vers op het aardrijk nederviel, hè? Psalm 51. Wat is er witter dan sneeuw? Zwart is de kleur van de dood. En ik hoop, gemeente, u bent ook allemaal in het zwarte zouden liggen. En die jagen. En dominee heeft ook een zwarte toga, althans bij ons zijn het zwarte toga's. Want wij zijn hier nog niet in de hemel, hè. We hebben hier nog heel wat met zwartigheid en nodigheid te stellen. Dus ik vrees dat het ons niet zo erg past om direct maar in het wit te gaan. Om alvast maar vooruit te grijpen op de hemel. Maar ik hoop ooit een keer een witte toga te dragen. Een vaste en een vurige hoop. Dat ooit die zwarte toga uit mag. En dat u een wit pak aankrijgt als ouderlingen en diakenen. Een wit pak. Lange, witte priesterklederen. Zoals die bij de hemel passen. Die engel had hem ook al aan. Die komt uit de hemel vandaan. Alles wat uit de hemel komt. En alles wat in de hemel is. Is blinkend, stralend wit gelijk als de sneeuw. En zo zullen wij ook zijn als wij daar mogen komen. Door de genade van God als het zwarte kleed dat hier ons nog zo eigen moet zijn, uit mag en we witte klederen krijgen om te hangen. Als een bliksem, wit als sneeuw, de wachters verschrikt, bevende geworden zoals de aarde beefde. Ze werden als doden. Sommigen wisten te ontvluchten. En wat er met de anderen gebeurd is, dat weet ik niet. God weet het. Maar de vrouwen hoeven niet te vrezen. Vreest gij lieden niet. En waarom niet? Weet dat je Jezus zoekt. Als dat van ons ook maar mag gaan. Dat we Jezus zoeken. Dat het ons om hem te doen is. Dat gold van Maria Magdalena. En dat gold van die andere Maria. En dat gold van Salome. Het gold ook van de discipelen van de Heer Jezus. Als hadden die nog eens bange wezentjes in Jeruzalem. Ze zocht. Hun hart ging naar hem uit. Dan hoef je voor de pijlen niet bang te zijn. Er staat ook niet dat die vrouwen gevreesd hebben. Dat ze gevreesd hebben. Dus de engel zegt wel, vreest gij lieden niet. Ze kunnen ook wel een zekere huiver hebben gevoeld bij het zien van die hemelse majesteit. Dat zal ook wel. Maar het hoeft niet. Vreest gij lieden niet. Laat de wereld maar beven. Laat de goddelozen maar beven. Laat die maar als was vergaan, zegt Psalm 68. Dat zal ook gebeuren als God opstaat tot de strijd. Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Dat zij hun wens verkrijgen, vreest gij lieden niet. Als het maar waar is dat je zoekt. Wie zoekt? Jezus zoekt. Luister eens naar je hart. Wie zoekt je hart? Zoekt het jezelf? Zoekt het de wereld? Of zoek je hem in al je zielsverdriet? Houd aan, grijp, moet uw hart van vrolijk leven. Want wie Jezus zoekt, hoeft voor de dood niet meer te sidderen. Maar die hoeft ook niet te sidderen, zelfs niet als een engel verschijnt. Vreest gij lieden niet. Want ik weet dat gij hem zoekt. Hem die je zo lief is. En zo dierbaar. En zo onmisbaar, dan mag het nog een vrolijk Pasen worden, gemeente. Een vrolijk Pasen. Dat wens ik u graag allemaal toe. Een heel vrolijk Pasen. Omdat je zoekt Jezus. Zoek jij Jezus al? Zoekt u Jezus al? Zeg het maar, zoekt u hem? Vrees dan niet. Want de engel zit op de steen. Amen.